Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van uw handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons zingen van Psalm 118, daarvan het tiende vers. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk door treen, om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijner zaligheid. Wij doen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof. Waarna wij zingen van Psalm 72, de verzen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 10 en 11 van Psalm 72 na de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald, ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing voor vanavond vindt u in de profetie van Zacharia, hoofdstuk 9, en het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 19. Uit het Oude Testament lezen wij Zacharia 9, daarvan de versen 8 tot en met 10. Daar luidt het woord van de Heere, en ik zal mij rondom mijn huis legeren, vanwege het heerleger, vanwege de doorgaande en vanwege de wederkerende, opdat de drijver niet meer door hen doorga, want nu heb ik het met mijn ogen aangezien. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter Jeruzalems. Ziet, uw koning zal u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen een jong der ezelinnen. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot aan zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Dan uit Lucas 19, te beginnen bij vers 28. En dit gezegd hebbende reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Bethanië gekomen was aan de berg genaamde Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond, zeggende: gaat henen in dat vlek dat tegenover is, in het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten, ontbindt hetzelfde en brengt het. En indien iemand u vraagt waarom ontbindt gij dat, zo zult gij alzo tot hem zeggen, omdat de Heere het van nodig heeft. En die uitgezonden waren heengegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun gezegd had. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelfde tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En zij zeiden, de Heere heeft het van nodig. En ze brachten hetzelfde tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden. En God te loven met grote stemmen, vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Zeggende, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen. En zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen. En zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat gij de tijd uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schriftlezing. Verenigen we ons nu in gemeenschappelijk gebed om Gods onmisbare zegen. Goedertieren en barmhartig Heer in de hemel. U hebt ook aan de avond van deze dag, die aan uw dienst is gewijd, ons nog weer opnieuw willen samenbrengen in dit bedehuis, waar uw woord in ons midden is en geopend mocht worden, tot ons mocht klinken. Heren, daarin is het allerbelangrijkste al geschied. U hebt gesproken. En wij bidden u dat uw woord ook tot ons mogen komen met kracht, met uw goddelijk gezag, en dat het beslag zal leggen op ons hart en leven, van oud en jong, wie we ook zijn, zoals we hier in de kerk gekomen zijn. En dan kunnen we hier gekomen zijn om allerlei redenen en in allerlei omstandigheden met verschillende verwachtingen en gevoelens. Maar Heere, geef toch dat we in dit ene één mogen worden en al meer mogen zijn. Eén in het zitten aan de voeten van die grote leraar en profeet Jezus Christus. Dat we ons toch vernederen voor hem en dat we tot hem vol verwachting mogen opzien en mogen luisteren naar wat hij ons nu te zeggen heeft. Heren, wij bidden u dat dat de begeerte van ons aller hart mag zijn. En dat wij een honger en een dorst mogen kennen naar dat koninkrijk en naar zijn gerechtigheid, naar de gehoorzaamheid van al uw geboden en naar de dienst die een liefdedienst is, die het hart vrede biedt, die het hart vervult en vreugde schenkt, daar niets en niemand buiten u en uw dienst ons vrede kan brengen. Heere, wil ons daar dan ook van bekeren, van al die goden die wij onszelf hebben gemaakt en die ons worden opgedrongen. Geef dat wij niet in verzoeking worden geleid, maar verlos ons van de boze die daardoor zijn greep op ons wil houden of krijgen. Heere, wilt u zich de sterkste betonen en wil met het zwaard van uw woord en door de krachtige werking van uw Heilige Geest hem de nederlaag toebrengen. En wil toch zondaren trekken met koorden van liefde Heere wil ze wil velen verlossen uit de machten van de boze en brengen in uw gemeenschap. Heere, wilt u dan ook door de verkondiging van uw woord, ook vanavond, ons die heerlijkheid en schoonheid en begeerlijkheid en noodzakelijkheid van die gezegende middelaar doen zien. Geef ons daartoe geopende ogen en harten. Heere, doe ons ook hunkeren naar die lofprijzing van die grote koning. Heere, wij bidden u dat u overal in deze wereld dit evangelie wilt laten uitgaan. En wij bidden u ook of u het zendingswerk, ook dat gedeelte dat onze kerken mogen dienen en ondersteunen, uw bijzondere zorg en zegen schenken wilt. Heere, wilt u dan ook in het bijzonder zijn met het werk dat in Botswana mag gedaan worden. Heere, wij bidden u dat u daar met uw Heilige Geest krachtig wilt werken. En dat u degene die daar hun taak gevonden hebben en van u gekregen hebben, dat met liefde en met volharding en in trouw mogen doen. Wij bidden u of u ook wilt zijn met onze broeder Wiegel en zijn dochter die in deze week de reis daar naartoe zullen maken en daar hun kinderen hopen te ontmoeten. Maakt u ook die reis voorspoedig en wilt u hun uitgang en hun ingang bewaren. Heere, wilt u hen bemoedigen door datgene wat ze daar mogen aantreffen. En geef dat zo ook de band tussen dat werk dat daar mag gedaan worden en de gemeente hier mag verstevigd worden. Dat het een zaak van gebed mogen zijn. Want als we zelf iets weten van de duisternis en de armoede van een leven zonder u, en ook iets mogen weten van de rijkdom die er in u gevonden wordt, in uw gemeenschap, dan is er maar één begeerte om het allen te gunnen en om alles te doen wat mogelijk is daartoe. Dat velen bekend worden gemaakt met de blijde boodschap en dat de blindste heidenen de ogen geopend worden en dat zij het in hun eigen taal mogen horen en lezen, uw grote daden. Heere, wij bidden u, gedenkt u allen die het moeilijk hebben. We hebben ze vanmorgen aan u opgedragen, willen opnieuw, zuster Struikbreen, voor de troon van uw genade brengen, waar zij zo zwak is en haar toestand zo zorgelijk is. Heere, wilt u haar sterkte zijn en geef die overgave aan u de Heere, die vrede in het hart, die alle verstand te boven gaat, en ook de ervaring dat we dan het beste af zijn, en dat anderen die nog gezond en sterk mogen zijn, daar soms jaloers op kunnen worden. Heere, laat er nog een zegen ook van dit ziekbed mogen uitgaan, voor haarzelf en voor hen die rondom haar zijn, en voor uw gemeente hier. Heere, wij bidden u, gedenkt u allen die u een bijzondere taak gegeven hebt in het regeren van de volkeren. Geeft u ook onze overheid wijsheid en gehoorzaamheid aan uw geboden, die toch ook in het bijzonder die ambtsdragers, die gezagsdragers gelden, omdat er geen andere regel is om de volkeren met wijsheid en gerechtigheid te regeren, om de vrede te bevorderen en te bewaren, opdat uw evangelie ongehinderd haar loop mag hebben. Want dat is toch het grote teken van het einde der dagen, dat allen uw woord hebben gehoord, dan zal het einde zijn. Heere, wij bidden u dat waar oorlogsgeweld is, dat er vrede mag komen. Waar honger is en onderdrukking, gerechtigheid mag geschieden. Heere, laat toch alle noden en zorgen, alle smart en alle pijn mogen uitdrijven tot u, de God van alle genade en van alle vertroosting. En wilt u ook in die donkere wegen een weg banen en een toegang maken in de harten voor de zaligheid. Heere, gedenk ons nu, u ons roept om uw woord te verkondigen. Zegent u ons in spreken en luisteren. Geef ons het woord recht te mogen snijden. En wilt u zelf zorgen, door uw Heilige Geest, dat het zo mag worden verklaard en toegepast. Dat het bij allen groot en klein, die nabij en ver zijn, bij iedereen eigen omstandigheid mag aankomen. En mag doen wat u daarmee behaagt te doen. Tot vertroosting, tot ondersteuning, tot bevestiging, tot ontdekking, tot verbrijzeling, tot bekering, tot vernieuwing, tot verlossing. Opdat uw naam geprezen zij. We bidden het u uit genade. Amen. Gemeente, u kunt uw gaven geven. Een tweede collecte is een extra collecte ten behoeve van het bouwfonds. We willen gaan zingen van Psalm 118, daarvan de versen 11 en 13. Gemeente, straks na de prediking willen wij zingen van Psalm 95, de versen 6 en 7. Psalm 95, 6 en 7. Ik heb aan dit volk dat mij vergat een lange tijd verdriet gehad. En wat er verder volgt in de versen 6 en 7 van Psalm 95. De tekst vindt u in Lucas 19, vers 37 tot en met 42. We bedienen u het woord des Heren uit Lucas 19, vers 37 tot en met 42. En als hij nu genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden, zeggende: gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. En sommigen der fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende: och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Geliefde gemeente, wij willen vanavond, onder het vanmorgen genoemde voorbehoud, de Heer Jezus volgen op zijn laatste reis naar Jeruzalem. De Heer Jezus houdt zijn koninklijke intocht in de Godstad, waar eens de troon van vader David stond. En in deze laatste gang openbaart hij zich voor het allereerst openlijk als de koning van Israël. En de vraag is nu: is het volk ook gereed om haar koning te begroeten en te ontvangen? Het heeft er zo alle schijn van dat dit het geval is. Niet waar, een jubelende menigte van discipelen begeleidt hem op die laatste gang. Hoe veelbelovend schijnt ons dit alles. De verwachting van veel mensen is op dat ogenblik zeer hoog gespannen. Had de Heer Jezus geen grote daden gedaan? En dan die plaats waar de Heer Jezus die opdracht geeft aan zijn discipelen om een ezelsveulen te gaan halen aan de voet van de Olijfberg. Was dat niet de plaats waar volgens de vaste overtuiging en ook naar de schriften het Joodse volk de verschijning, de komst van de Messias verwachten zou? Nee, dit is het grote moment waar velen op gehoopt en naar uitgezien hebben. Dat deze grote profeet van zoveel wonderen, dat hij naar de macht zou grijpen en dat hij Israël zou bevrijden van de Romeinen. En dat Herodes en Pontius Pilatus plaats zouden moeten maken voor koning Jezus. Toch, gemeente, is het veel meer schijn dan de werkelijkheid. Dat heeft de heiland op reis van Jericho naar Jeruzalem, daar heeft de Heer Jezus de mensen op voorbereid. Met de gelijkenis van de 10 ponden. De laatste zin in vers 27 luidt namelijk: doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood. En direct na zijn intocht in de stad gaat de Heer Jezus, zo kunt u verder lezen, naar de tempel. En dan begint hij de kopers en de wisselaars uit te drijven. Hij reinigt het huis van de Vader, dat heiligdom van alle onwaarachtige godsdienst vol eigen gerechtigheid. Een godsdienst die een gruwel is in de ogen van de heilige God. Die zowel heilige toren als ook grote smart veroorzaakt bij de Zoon des Vaders, die zo ijvert voor het huis en voor de eer van God. Gemeente, wij moeten die koninklijke intocht van de Heer Jezus wel heel goed in dit kader zien en verstaan. Israël begeert niet echt deze zo'n koning, want het volk heeft van de dienst van de Heer een bedrijf gemaakt. Ja, een en al bedrijvigheid en drukte, maar zonder stil te zijn voor God. Zonder te beven voor zijn woord. Zonder besef van Gods heiligheid. En van haar schuld. En van de noodzaak van genade van God. En verzoening met hem. We zullen dan zien vanavond hoe Jezus koninklijke intocht in de Godstad hem wel zeker eer en lof heeft gebracht. Maar tegelijk een lijdensgang voor hem is een kruisweg. Een bewust zich overgeven aan de diepste vernedering in die smadelijkste kruisdood. Want tenslotte loopt deze intocht, die feestelijke intocht, op zijn kruisdood uit. Op zijn uitgang tot buiten Jeruzalem, tot op Golgotha, die plaats van vloek en oordeel. Wij mogen u vanavond prediken Jezus' koninklijke intocht in Jeruzalem. Daarop, en daarbij is hij bejubeld. Vervolgens uitgedaagd. En tenslotte, hij ging die weg, wenend. Jezus' koninklijke intocht in Jeruzalem. Op die tocht is hij bejubeld. Werd hij uitgedaagd. En hij ging die laatste gang wenend. Heel opmerkelijk is, gemeente, dat de Heer Jezus op deze laatste reis naar Jeruzalem het eerbetoon en de lof van de scharen niet langer ontwijken wil. Integendeel, hij doet nu zo heel anders. Hij reist dat laatste stukje van de weg vanaf de Olijfberg op een ezelsveulen. Hij gaat niet te paard, niet indrukwekkend, niet hoog gezeten, statig en trots, maar in alle eenvoud en nederigheid. Want dat rijden op een ezelsveulen alleen al tekent hem als een zo heel andere koning dan van een aards koninkrijk, zoals men in die dagen ook gewend was. Kennelijk heeft de heiland er grote waarde aan gehecht om op deze manier zijn laatste gang te maken. Want hij geeft nadrukkelijk twee van zijn discipelen de opdracht om op een bepaalde plaats een ezelsveulen te gaan halen. En hij zegt heel nadrukkelijk daarbij, en dat moeten ze ook zeggen wanneer er gevraagd wordt waarom ze dat doen, dat de meester, de Heere, dat nodig heeft. De Heere heeft dat nodig. Zo wil hij dat. En daaruit blijkt de macht van de Heere Jezus, gemeente. Hij beschikt over alle dingen. Hij is de Heere. Hij gaat nu immers zijn koninklijke intocht houden. Maar bovenal vervult hij hier de profetie van Zacharia, die tot het volk Israël gezegd had en voorzegt: ziet, uw koning zal komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een veulen, een jong der ezelinnen. In dat verband staat van Zacharia dat de Heere de volkeren, de vijanden van Israël, zal bezoeken en zal bestraffen. Maar aan Israël haar koning zal geven, die een heiland is. Die haar verlosser zal zijn. Die haar zal helen. Die gerechtigheid en vrede zou brengen. Het is Matthäus die heel nadrukkelijk ook naar deze profetie verwijst. De Heer Jezus laat nu in alles uitkomen en duidelijk worden dat Hij de beloofde Messias is voor zijn volk. Dat Hij het is die komen zou als heiland en koning. Dat het koninkrijk nu nabij is. Dat de heilstijd aangebroken is. De wel aangename tijd van Gods welbehagen om zijn Sion door recht te gaan verlossen. Israël kende deze profetie wel van eeuwen geleden. Dat blijkt wel uit de lof die de Heer Jezus hier van velen krijgt als hij rijdend op een ezelsveulen de stad Jeruzalem nadert. Op zich is dat toch wel een vreemde vertoning. Een koning die intocht houdt op een ongezadelde jonge ezel. Zo'n onwennig beest. Misschien gaat hij wel van de weg af. Misschien wil hij niet eens goed lopen. Heeft nog nooit een mens gedragen, staat er. Daar zouden ongelukken van kunnen komen. Vooral wanneer er zoveel mensen juichend en wuivend aan de kant van de weg staan. Want er staat, ze loven God met grote stem. En al die kleren in alle kleuren daar op die weg waar die ezel overheen moet lopen. Want normaal gesproken worden rijdieren voor zo'n bijzondere gelegenheid getraind en gewend gemaakt aan al die drukte. Denk u maar aan de voorbereidingen voor Prinsjesdag. Er mag niets misgaan. De koning komt. Hier zien wij helemaal niets, gemeente, van al die voorzorgsmaatregelen. De Heer Jezus gebiedt eenvoudig een ezel voor hem te halen. Een ezel die nog nooit is bereden. En misschien wijst dit ook wel op de haast die hij maakt. Het is nu de tijd. Het is Gods tijd. Dat hij zijn koningschap aan Israël gaat onthullen. En de profetie gaat vervullen. Zodat iedereen het dan weten kan. Deze is de Messias. Nu is Gods koninkrijk gekomen. Nu is het heil nabij. Maar kennelijk vindt men het niet vreemd dat de Heer Jezus op een ezel rijdt. We moeten wel bedenken, gemeente, dat in die dagen de verwachting van de Messias heel sterk leefde onder het volk. Wezen er al op de plaats waar hij zijn tocht begon bij Betfage en Betanië, bij de Olijfberg. Die kende men als de plaats waar de Messias zou komen. Zo wilde de Heer Jezus ook gekend worden en herkend als de beloofde, de vervulde profetie. Als de door God gezonden koning voor zijn volk. En daarin wijst de Heer Jezus dan ook weer naar boven, naar zijn Vader in de hemel. Naar dat eeuwige woord van de profetie, dat zeer vast is, dat de eeuwen trotseert. Hij komt. En hij gaat nu aanstonds Gods welbehagen doen. God wil dit, dat komt in alles uit. En God wil dat het zo zal zijn. En dat het zo zal toegaan, rijdende op een veulen van een ezel naar Jeruzalem. Maar al is er dan herkenning in Jezus als de vervulling van de profetie, al heeft men dan ook messiaanse verwachting van hem, en al breekt dan ook het gejubel los bij heel de menigte van de discipelen, als uiting van vreugde, toch is dit nog geen echt verstaan van wat hier eigenlijk gaande is. Evenmin als dat eerder zoveel hem gevolgd waren om de tekenen die hij deed en die indruk maakten. En die tekenen, dat lezen we hier ook, die grote daden die hij gedaan heeft, die tekenen hebben de messiaanse verwachting bij velen tot het hoogste doen stijgen. Maar hebben nog niet tot de volle doorbraak geleid van het geloof in Jezus als de knecht des Heren. Zoals Jesaja die ons profeteert. Als degene die verzoening kwam doen. En die daarvoor in Jeruzalem moest zijn. Verzoening voor de zonde. En die arm moest worden. Die verworpen en verlaten zou worden van God en van mensen. Wie heeft dat verstaan? We weten het eigenlijk alleen maar van Maria van Betanië. Maar ook binnen de discipelenkring werd dit nog niet verstaan. En toch, gemeente, wij zien hier zoveel in beweging komen die met blijdschap de Heer loven. En zeggen, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Woorden uit Psalm 118, vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Dat is een woord dat herinnert aan de engelenzang. In Bethlehems velden in de nacht van Jezus' geboorte. Dit alles wijst er dus op dat men in de Heer Jezus de Messias heeft herkend. Hoe dichtbij is hier de menigte? Hoe een geweldig onthaal, een indrukwekkende ovatie valt de Heer Jezus ten deel. Hoe een eervolle koninklijke intocht in de Godstad vervulde profetie. Althans, men kende de woorden van de profeten. Maar gemeente, dat zegt nog niet alles. Dat we het weten. En dat we het kunnen opzoeken in de Bijbel. Dat is geweldig. En konden we het maar meer. De schriftgeleerden wisten precies uit de profeten te zeggen tegen Herodes waar de koning der Joden zou worden geboren. Maar ze geloofden niet in hem. En toch wordt de Heer Jezus hier op zijn laatste gang de lof van zoveel toegebracht. Iets wat we niet gering moeten schatten. Hem wordt koninklijke eer betuigd als de Messias. Dat is niet alles, nee. Dat is ook niet genoeg, nee. Maar het is wel veel. Want deze lof komt hem toe. Hij is de koning die God zou geven aan zijn volk. Die altijd rechtvaardig zou regeren. Zoals Psalm 72 daarvan profeteert. Onder hem zou het vrede zijn. Hij komt in de naam des Heren van Gods wegen. Rechtstreeks door God gezonden, breekt met zijn komst de heilstijd aan voor Israël. En daarom, gemeente, zijn de mensen zo blij en zo uitbundig. Nu gaat het komen. Hoe bent u hierheen gekomen? Ze doen dit, zegt vers 37, vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden. Die hadden verwachting gewekt. En nu wisten ze het zeker, deze moet het zijn. Al die grote dingen wezen daarop. Maar nu wordt het nog veel grootser en heerlijker. Nu presenteert hij zich voor het eerst aan het hele volk. Openlijk als hun koning. En wat een koning. Een koning voor wie niets onmogelijk is. Die over ziekten en over natuurkrachten en zelfs over de dood macht heeft. Gemeente, dat is op zich toch een groots moment voor de heiland. Dat hij als de Messias van Gods wegen erkend en geëerd wordt. Dat hij bejubeld en beleden wordt. Dat komt hem toch eeuwig toe. Ja, en tot in alle eeuwigheid komt het hem toe. Want hij is een eeuwig koning in de troon van God. En zo zien we hier vlak voor Jezus' dood al iets doorbreken van die eeuwige jubel die hij zo waardig is. En dat zal hem toch ook zo bijzonder hebben gesterkt als de zoon des mensen om deze laatste afreis naar Jeruzalem te maken. Een intocht die toch de inleiding is tot zijn uitgang uit Jeruzalem, naar die kruisheuvel. Hoe is hij hierdoor enerzijds bevestigd in zijn middelaarsambt? En heeft hij een voorproef mogen ontvangen van de lof die hem eeuwig zal worden toegebracht? Want zal de Heer Jezus straks met zijn discipelen na het laatste Pascha ook niet deze lofzang van Psalm 118 zingen? Als amen op Gods welbehagen, om hem door lijden en dood heen tot de heerlijkheid te leiden en in die weg zijn volk te verlossen. En zo zien en horen wij die menigte discipelen hem bejubelen. En wij, gemeente, waar zijn wij? Hoe zien wij hem als hij rijdend op een ezelsveulen de Godstad nadert? Wij die toch weten van zijn bittere en smadelijke kruisdood, zijn uitgang uit Jeruzalem. Hoe lezen wij de profeten? Verstaan wij ze? Hoe zingen wij de psalmen die hem bedoelen en hem willen grootmaken? Hem die komt en is gekomen in de naam des Heren. Zijn wij dan verblijd en van harte verheugd? En loven en prijzen wij hem met grote stem in uitbundige vreugde. Met alle verwachting op hem gericht. Want we kunnen wel heel makkelijk en gauw zeggen, maar deze mensen beseffen niet eens wat er met de Heere Jezus zal gaan gebeuren. En hoe ze hem straks alleen zullen laten. Zelfs misschien wel zouden meeroepen, weg met hem, kruis hem. Hoe ze dan liever een man als Barabbas zagen loskomen dan Jezus. Ja, hoe waar dat alles ook mag zijn, gemeente, hoezeer die lof naast bemoediging ook droefheid en smart Jezus aandeden, toch is er hier die uiting van blijdschap en lof. En dat is naar de schriften, is al onze hoop op hem gericht. Krijgt hij ons aller lof en eer, vandaag en morgen. Maken wij hem groot als onze koning en Heer. En zijn wij getroffen door al zijn machtige daden? Hebben die al ons tot een levende hoop en een blijde verwachting gewekt? Of staan we veel eer aan de kant toe te kijken? En zien wij hem onaangeroerd aan ons voorbij trekken op Jeruzalem aan, op een ezelsveulen, zonder iets koninklijks aan hem te zien? En brengt hij in deze gestalte, brengt het woord van profeten en psalmen ons ook werkelijk in beweging? En zijn wij om hem ook vanavond weer hier naar Gods huis gekomen? Of zijn we hier wel, maar weten wij ten diepste niet goed waarom? Gemeente, laat de prediking van de Heer Jezus als de Heiland en Koning, laat hij ons misschien nog koud en onberoerd en onbekeerd? Kunnen we daaronder altijd maar dezelfde blijven, week in, week uit? En kunnen wij van deze koning zwijgen? Want dat in de tweede plaats, er zijn ook zwijgers. Sommige van de fariseeën uit de scharen zeiden tot hem: Meester, bestraf uw discipelen. En Jezus antwoordde: Ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. We hebben dat aan het begin genoemd, de uitdaging van de Heer Jezus. Hij wordt wel door velen bejubeld, maar wordt door anderen uitgedaagd. Door mensen die dat gejubel van de scharen niet aan kunnen horen. En die maar één ding willen, en dat is dat er gezwegen zal worden, dat Jezus doodgezwegen wordt. Zij willen de stilte, absoluut stilzwijgen. En ze doen dat op een schijnheilige manier. Voelt u het, proeft u het, meester, bestraf toch uw discipelen. En waarom zeggen ze dat? Wel, gemeente, omdat ze wel weten hoe de Heer Jezus steeds, wanneer hij een wonder, een teken had gedaan, hoe de Heer Jezus dan heel nadrukkelijk gezegd heeft dat men dat niet ging uitbazuinen en aan alle mensen vertellen. Hoe vaak leest u dat niet in de evangeliën? Zij die genezen waren, het zal moeilijk voor ze geweest zijn, en sommigen konden er niet van zwijgen, maar ze kregen wel die opdracht mee. Houd je stil. Jezus wilde nog verborgen laten blijven wie hij was. De Heer Jezus zocht niet de publiciteit. Veeleer ging hij incognito zijn weg onder Israël. Hij liet niet voor zich uitbazuinen. Dat had Johannes gedaan. De heroud van de koning, die had Israël voorbereid op zijn komst als de koning. Die zou komen als een lam dat ter slachting werd geleid, dat de zonde der wereld zou wegdragen. Johannes had gedoopt bij de Jordaan, de doop der bekering tot vergeving der zonden. En dat was genoeg, gemeente. Het is ook een keer genoeg. En daar ging het ook om in zijn optreden. Dat is het eigenlijke van Jezus' roeping. Dat is zijn messiaanse zending en opdracht. Maar als men dan overal maar zijn wonderen ging vertellen, dan zou hij geen gelegenheid en geen tijd meer krijgen om de tijd van God uit te dienen. Dan zouden zij met geweld hebben koning gemaakt en in Jeruzalem op de troon hebben gezet. Niet meer op een ezel, maar op de troon zelf. koning naar de smaak en de zin van het volk. Een koning naar hun lust, die hen voordeel, die hen vrijheid, die hen overvloed zou brengen, gezondheid en welvaart. Wie wil zo'n koning niet? Maar dan zal de Heer Jezus aan zijn hoogste roeping niet zijn toegekomen. Dan zou hij zich niet als een lam ter slachting hebben laten leiden, om te bukken en te buigen onder de last van Gods vloek over de zonde. En alleen in die weg zal er verlossing komen. In de weg van het recht van God. Want Sion zal door recht verlost worden. En anders zal Israël en zullen ook wij geen dageraad hebben. Door Gods hand, Jesaja 53, door Gods hand in deze gang van zijn zoon moet het welbehagen van God gelukkiglijk voortgaan. Zo zal hij zaad zien en vrucht dragen. Gemeente, dat zwijgen, dat was zijn vijanden maar al te welkom. Hoe minder rugbaarheid rondom Jezus, hoe beter het was. Hij kreeg al toch zoveel toeloop en zoveel gehoor onder het volk. En daarom komen nu enkele fariseeën naar Jezus toe en ze vragen hem: maak toch een eind aan dat gejubel, aan die openbare huldiging. Dat is toch uw stijl niet? Dat is toch uw wil niet? Dat wilde u toch voorheen ook nooit? Waarom nu ineens wel? Waarom laat u dat allemaal toe? U begrijpt natuurlijk wel dat de angst ze heeft gedreven en tegelijk hebben ze Jezus uitgedaagd met wat hij toch steeds zelf gewild had. De zaak verborgen laten zijn. En zo deden ze voorkomen, schijnheiliger kan het niet, alsof Jezus van zijn stijl, van zijn wijze van werken hier was afgeweken en dat massale Hosanna geroep maar liet begaan. En zo wilde men de Heer Jezus vangen met zijn eigen woorden en met zijn eigen wijze van doen. De Heer Jezus zou niet consequent zijn door dit maar toe te laten. Hij wilde toch geen openbare hulde en lof? Laat de mensen dan zwijgen. Ach, die mensen konden dat gejubel niet aanhoren. Zij die niet echt God vrezen, hebben er ten diepste een afschuw van als zijn naam verheerlijkt wordt. Als zijn lof bezongen wordt, als zijn psalmen tot zijn eer worden aangeheven. Nee, die eerbetoning kunnen ze niet zetten. Ze waren al lang van plan om hem uit de weg te ruimen. Maar als het zo gaat, dan zal hun plan mislukken. Want ze moeten daartoe het volk, gemeente, de massa op hun hand hebben. Dan kun je wat bereiken. Je begint niet zoals je die tegen hebt. Hoe zien we hier de duivel sidderen? Sidderen van woede als Jezus lof ontvangt en hulde wordt toegebracht. Dan wordt hij woedend en razend. En dan briest en dan brult hij. Of hij probeert op een schijnheilige manier daar een eind aan te maken. En zo, gemeente, kan de duivel juist in de kerk, als er van deze koning wordt gezongen en als zijn naam wordt beleden, dan kan hij ons influisteren en zeggen: waar ben je toch mee bezig? Dat doe je toch door de week ook niet? Zeg, wanneer zing je eigenlijk? Wanneer komt er een psalm over je lippen? En wanneer kom je voor je meester uit? En nu ineens, nu het moet, nu kan het wel. Zwijg nu ook maar. En zo zullen velen van de scharen ook hier niet beseft hebben wat de Heer Jezus in Jeruzalem ging doen. Dat hij daar intocht hield als koning om er als gevloekte en verachte, als bespotte en gegeeselde en verachte te worden uitgeworpen. En als ze dat hadden geweten, ach gemeente, dan zouden ze niet zo hebben gejubeld. Want wie kan dat nu vatten? Voor wie kan dat nu samengaan? Zo'n intocht en zo'n uitgang. Hosanna en kruist hem. Hier wordt hij nog niet in waarheid gekend als de leidende knecht des Heren. die voor hen de dood in moest gaan en het uitvaagsel der wereld worden. En toch jubelen ze hier in koor, ze brengen de koning alle eer en lof toe die hem toekomt. En terecht. Maar gemeente, de duivel kan zelfs de oppervlakkige lof aan koning Jezus niet hebben, niet uitstaan. Wanneer we als gemeente het christelijk geloof belijden en wanneer we van onze koning zingen, dan gaat hij tekeer. Dat is onverdraaglijk voor hem en voor al zijn medestanders, voor allen die van koning Jezus niets moeten hebben, dan valt er een scheiding ook in de kerk. En wat is er alle eeuwen door, al een vijandschap tegen de Heere en zijn gezalfde. Hoe zingt Psalm 2 daarover en Psalm 89? Zoals koning David al zo voortdurend werd belaagd en werd opgejaagd en bedreigd. Als een veldhoen moest vluchten in de bergen, zoveel te meer koning Jezus, de Messias zelf. Want hij gaat een einde maken aan Satans heerschappij. Gods koninkrijk komt, dat rijk van genade en gerechtigheid, waarin God verheerlijkt wordt. Jezus antwoordt: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast zullen roepen. Er staat, zullen schreeuwen. Hier herinneren we ons ook de duivelse verzoeking van Jezus in de woestijn, waar hij toen Jezus honger had hem vroeg: als ge Gods zoon zijt, zegt dat deze stenen broden zullen worden. U voelt de uitdagende spot. De duivel wist wel dat de Heer Jezus dat kon doen. Maar de Heer Jezus laat zich niet door zijn vijand als een tovenaar gebruiken, dat is misbruiken. En hier zegt de Heer Jezus zelf van die stenen, dat ze kunnen en dat ze ook zullen roepen. Dat ze zullen jubelen, ook de stenen van dit kerkgebouw zullen jubelen tot eer van God. Als u zwijgt. Met andere woorden, zegt de Heer Jezus, ik ben van deze jubelende massa niet afhankelijk. Als het moet, zullen de stenen van deze straat mij die lof brengen. Jezus is koning, gezegend in de naam des Heren, die aller lof toekomt. De lof van al wat leeft en adem heeft. En als de mensen zullen zwijgen, dan zal hij de dode dingen als stenen een stem en adem geven om hem te loven. Maar de jubel en de lof zal hij ontvangen. Deze koninklijke eer is hij waardig. Wat is dat machtswoord van de Heere Jezus hier beschamend? Ook voor ons gemeente, als wij niet onze hoop op de Heere Jezus alleen, al onze hoop op hem gesteld hebben, hem niet prijzen met blijdschap in ons hart, als we niet zingen van onze heiland, als we geen eer geven aan deze koning. Wat komt daarvan in ons leven terecht? Dat in de kerk nu doen, dat is goed, dat is groot. Maar het is tot zaligheid niet genoeg. Doen we het overal. Doen we het altijd. Ook als we oog in oog staan met de vijand. Als we spot en hoon als dank krijgen. Dan vragen we even ons vanmorgen, wat is de Heer Jezus, wat is deze koning u en jou waard? Alle hulde en lof, want met minder kunt u niet toe en met minder neemt die koning geen genoegen. In de hemel klinkt het nu en tot in alle eeuwigheid, de jubel aan Christus, de zaligheid bestaat in de eeuwige lof. Maar gemeente, dan kunt u toch in dit leven niet alsmaar blijven zwijgen. De stenen van deze kerk zullen dan eenmaal tegen u getuigen. En als u en jij blijft zwijgen, dan zullen ze jubelen en spreken. Dit antwoord van de Heer Jezus bevestigt intussen ook hoe waardig hij deze lof is, die jubel, dat hosanna. Dat hij de koning is die komt. In de naam des Heren, een heiland voor een zondig volk. Een koning over alle machten en tronen en vijanden ook over de duivel en de dood. Moet dan zijn naam niet eeuwig alle eer ontvangen? Laat dan toch uw verwachting, jouw verwachting, tot het hoogste gespannen zijn, als Jezus in de naam des Heren zijn koninklijke intocht houdt, om door de diepte en de duisternis van lijden en dood eeuwige heerschappij en eeuwige eer te ontvangen. Hebt u belang bij deze koning, die de profetie vervult, om via het kruis naar de troon te gaan? Dan kunt u niet langer zwijgen. Maar dan moet u hem eren en dan moet u ook anderen daartoe opwekken, aansporen. Anders zullen deze stenen of deze banken uw plaats innemen. Want deze koning die tot ons komt in 's Heren naam, is alle aanbidding, eer en lof zo waard. En dan in de derde plaats, gemeente, wij zien de Heer Jezus bij zijn koninklijke intocht omringd door jubelende scharen, uitgedaagd door vijandige zwijgers. En zo zien wij hem al dichter en dichter de stad naderen en hem dat laatste stuk wenend gaan. Want toen hij die stad zag liggen, begon hij, staat er, over haar luid te wenen. De aanblik van die Godstad, die stad die God verkoren had, om daar onder zijn volk te wonen, om in dat heiligdom verzoening te doen, om van daaruit Israël en de volkeren te zegenen. Die stad die hij zo diep beminde, de stad waarvan hij de schoonheid zo vaak had bezongen met de psalmen. Toen hij die stad aanzag, vervulde grote smart zijn middelaarshart. Wat een contrast. Begeleid door die jubelende menigte, gaat Jezus wenend, luid wenend zijn laatste gang. Want deze stad zal verwoest worden. Geen steen zal op de andere gelaten worden. Al haar schoonheid en roem gaat verloren. Jeruzalem zal onder het oordeel komen. Israël zal moeten boeten voor haar zonden. Voor al die eigen gerechtigheid en die eigen roem. En het voorbijgaan aan haar zonde en schuld. En het niet verlegen zijn en roepen om Gods genade. Om het blind zijn voor de knechtsgestalte van koning Jezus. Die kwam om de schuld van het volk uit te delgen en over te nemen, op zich te laden en weg te dragen, de woestijn in buiten Jeruzalem, in de Godverlatenheid. Wenend vooral hierover, dat niet verstaan wordt dat hij nu wel intocht houdt in de koningsstad, maar om daar spoedig te worden uitgeworpen, als een onreine. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Als een onreine melaatse uitgestoten. Als een gevloekte verworpen. Dat weet Jezus alleen. En daarin staat en is hij op deze weg alleen. En daarin blijft hij tot de heuvel Golgotha, tot aan het kruis alleen. Zo volstrekt alleen dat hij dan uit moet roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de Heer Jezus zegt dan, gemeente, ja, hij smeekt en hij begeert dat Jeruzalem toch ook bekennen zal. Ook nog in deze haar dag wat tot haar vrede dient. We zien dat hij over Jeruzalem spreekt en haar aanspreekt als een persoon. Hij heeft het volk van Jeruzalem op het oog. Hij wil voor alles dat het verstaan zal waarin haar vrede, waarin haar shalom gelegen is. Jeruzalem betekent toch ook, de Heere is onze vrede. Maar zal het dat ook bekennen? Zal het dat ook verstaan? Dat die ware vrede van God moet komen. En dat hij die nu in deze dag, haar dag, de dag van haar koning, dat die binnentreedt. Die vrede in haar koning zoekt en vindt. Maar zegt hij, het is nu verborgen voor uw ogen. Ja, ze zien hem wel, ze zien hem gaan. De Messias. En Israël verwacht wel vrede. Vrede van deze koning, maar in een andere weg. Een vrede van een heel andere aard. Zo heel beperkt, zo heel arm, zo oppervlakkig. De vrede zo voor het oog. Jeruzalem denkt dat het al vrede heeft als Jezus zo de troon beklimt. En het paleis gaat bewonen en de vijanden gaat uitdrijven. Meer verlangt ze niet. Wat verlangt u van hem? Zo leeft het volk in grenzeloos zelfvertrouw. Met haar tempel en met haar eredienst, met al die offers. Het zit om genade van God niet verlegen. Helaas moeten we het misschien ook zeggen van vandaag. Alle godsdienstigheid en alle bedrijvigheid. Alleszins godsdienstig. En daarom zo gerust. We doen zoveel en we zitten om zo weinig verlegen. En dan zal het nu eindelijk zover zijn en gaan gebeuren. Met deze koning zal Israël groot worden en vrij worden en rijk worden. Maar Jezus weent als hij daar die stad ziet liggen. Hij ziet het oordeel van God nabij komen. En hij verwijt haar ongeloof. Die onboedvaardigheid. En hij zegt haar het komende oordeel, haar ondergang aan. Hij zegt het met een bloedend en met een wenend hart. Want het smart hem. Hij ziet haar en hij zegt het met pijn. Zo bewogen om haar vrede. Hij wil dat het een echt Jeruzalem, shalom zal zijn. De Heere onze vrede. En daartoe gaat hij nu Jeruzalem binnen, als de Messias, om Jeruzalem vrede te brengen. Zacharias had het al van hem voorzegd. Hij zal de heidenen van vrede spreken, ja ook de heidenen. Want in de vrede voor Jeruzalem ligt de zegen voor de volkeren besloten, naar de oude belofte van God aan Abraham, dat in zijn zaad in de Messias alle geslachten der aarde gezegend zouden worden. Maar hoe erg gemeend. Hoe vreselijk dat deze zo bevoorrechte stad, die naar haar Heere en naar de vrede genoemd is, dat ze die vrede van boven niet zoekt en niet begeert. Terwijl ze het verbond van de Heere en de belofte van zaligheid heeft. En daarin staan we naast dit volk en zijn we er zelfs nog boven bevoorrecht. Maar de volle openbaring van Gods liefde en genade, niet nodig. Haar offers moeten vrede brengen. Maar Gods offers zijn een gans verbroken geest. Door schuldbesef getroffen en verslagen. Een bekennen en een bedenken. Een zoeken en een vinden. In het heden der genade. Wat tot onze vrede dient. Dat is de grote zaak van de Messias. Die komt in de naam des Heren. In hem is dus de dag der zaligheid aangebroken. De vrede met God. Door de heiland en zaligmaker. Die de straf die ons de vrede aanbrengt op zich nam. Jezus zag Jeruzalems ongeloof. Een volk, een stad dat aan de lijdende en de stervende heiland geen behoefte had. O nee. Ze wilde niet ontdekt worden. Ze wilde niet ontgrond worden. Maar het zocht in deze Messias zelfbevestiging, zelfrechtvaardiging. En daarom weende Jezus dat Jeruzalem, dat Israël zo de zaligheid verwierp. De zaligmaker uitwierp. En hij was gekomen tot hun behoud. Om die verloren schapen van Israël te redden. Maar ze hoefden niet gered te worden. Ze wilden niet gered worden. De ogen daarvoor dicht. Voor hem gesloten. Dat kan dus, gemeente. Dat is de vreselijke werkelijkheid van Israël in die dagen. Dat kan ook nu werkelijkheid zijn voor ons. Wat vreselijk om zo te zijn en te worden onderwezen door de profeten. Om er dagelijks op gewezen te worden door de offers in de tempel. Om het teken van Gods verbond aan je hoofd, aan je lichaam mee te dragen. En de belofte van de Messias en zijn vrede. Om door Jesaja te zijn bepaald bij die Messias als de lijdende knecht. Kortom, wat erg om dat allemaal te weten. En u weet het toch ook. Om dat alles te kunnen weten althans. Maar er blind voor te zijn. Ziende blind en horende doof. En de zaligheid, die vrede die zo vlakbij is. Die komende is in die koning die hier zijn intocht houdt. En die u verkondigd wordt. Rijdend op een ezelsveulen arm. Hij heeft helemaal niets van zichzelf. Zachtmoedig en rechtvaardig. Gemeente, wat een les voor ons. Want we zijn nog meer bevoorrecht dan Israël. God heeft zich zijn liefde ten volle in zijn Zoon geopenbaard. Hij is onze vrede. Aan Gods eis van recht is door hem voldaan. Het is volbracht. In hem is de volkomen vrede met God. Maar Israëls ogen ervoor dicht. Vast te zitten op die uiterlijke dienst van de Heere. Ontheiliging van dat heilige. Een zakelijke, liefdeloze, kille bedrijvigheid in het huis van God. Zo blijkt uit de directe vervolg op onze tekst. Als de Heer Jezus de tempel reinigt. Van alle ongerechtigheid en onzuivere bedrijvigheid. Jezus weende over Jeruzalem. Dat is de kerk van die dagen. Zou hij nu niet wenen over ons? Over de kerk van vandaag? Over allen die wel godsdienstig zijn, maar die de vrede niet kennen en ook niet echt nodig hebben. Die de dienst van de Heere geen hartezaak, geen liefdedienst is, maar een sleurgang en een plicht alleen. En dan zegt, dan smeekt, dan wenst de Heer Jezus wenend of gij ook bekend. Nog vandaag, nu God nog langmoedig en genadig is, wat tot jouw vrede dient. En dat is hij zelf, die koning der liefde, der zondaarsliefde, zachtmoedig arm. Arm geworden om, ja hoewel hij rijk was. Rijdend op een ezelsveulen, een hier nog wel bejubelde, maar straks in Jeruzalem gekomen, verachte en verworpene, die een kroon van doornen zou dragen, die niet de troon zou bestijgen, maar die zijn kruis zou dragen en buiten de stad daaraan genageld zou worden, om te dragen tot het einde de straf die zondaren verdwaast en met een dwalend hart vrede te brengen. O gemeente, gemeente, als toch de tranen van deze wenende koning ons niet raken, ons hart niet verbreken en ons niet bij het kruis doen knielen en aanbidden. Wat een geschonden trouw. Wat een tergend kwaad dat ongeloof, dat hem niet kent en zoekt met al de liefde van het hart. Hoe lang heeft hij misschien van u, van jou, al verdriet gehad. Hij toornt over de zonde, gemeente. Maar hij gedenkt in toorn aan ontfermen. Hoe lang heeft hij u al verdragen? Bedenk toch heden in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Zie op hem, Israëls koning, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt, verzoend, bedekt, uitwist. De zonde der wereld, dus ook uw zonden. Of hoort u niet bij die wereld? Bent u geen wereld in uw hart van nature? Heden zo gij zijn stem hoort. Heden zo gij zijn tranen ziet. De tranen van deze koning. Verhard uw hart dan niet. Maar laat u redden. Laat u behouden en in hem uw vrede vinden. Kom dan tot uw heiland en toef langer niet, want hij is tot het oordeel gereed. Amen. Wij willen u de Heere dank zeggen en bidden. Heere in de hemel, aan het einde van ons samenkomen op deze uw dag, waarvan u in uw woord zegt dat het ook onze dag is. Die dag van zo groot gewicht en van zo diepe ernst, dat wij toch heden in deze onze dag mogen bekennen wat tot onze vrede dient. Wij bidden u dat wij hem in de verkondiging hebben mogen zien met de ogen van het geloof en naar hem hebben mogen hunkeren met een hart dat werkelijk om hem verlegen is. En dat er van weet dat het buiten hem geen rust zal vinden, maar een eeuwig verderf. Heere, wij bidden u dat wij zijn betraande ogen hebben mogen zien. En we vragen u dat we zijn wenen op weg naar Jeruzalem toch voor ons mogen blijven houden. En dat zijn smart ook verbreken zal ons van nature zo onbewogen en harde hart. Heere, geef dat we zijn lof ook zullen brengen. Maar dan misschien wel op een gedempte toon. Vanwege de gebrokenheid van dit ons leven. Vanwege de nood van ons leven. Vanwege de nood van deze tijden en de nood van uw kerk. En de nood van de wereld. Maar Heere, geef toch dat we die lof en dat halleluja, die koning die nu aan uw rechterhand staat in de troon en eeuwig regeert, niet zullen onthouden, want het komt hem toe. En geef dat daar toch ook de erediensten op uw dag toe mogen leiden en bewegen. Als we misschien van onszelf uit maar zo moeilijk kunnen meekomen met dat groot maken van zijn naam, dat we er jaloers op gemaakt mogen worden. Ook de jongeren van de gemeente. Heere, u wilt toch juist de kinderen die genade bewijzen. Daar heeft u toch bijzondere beloften voor gegeven. Dat zo zij u vroeg zoeken, zij u ook zullen vinden. Laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet. Heer, wilt u zo uw gemeente bouwen? En wilt u ook de jeugd doen vragen naar u en u doen kennen en u doen belijden en u doen grootmaken? En geeft u ook dat de ouderen en daarin mogen voorgaan? En Heer, wilt u zo uw gemeente opbouwen in het allerheiligst geloof in deze koning? En wilt u daar de ambtsdienst van uw dienaar aan deze plaats en van de broeders, ouderingen en diakenen voor gebruiken? Dat is toch uw weg, de weg waarin u uw welbehagen wil doen voortgaan. Dat u door de prediking van het evangelie en de verkondiging van uw woord ook aan de huizen en aan de jeugd uw gemeente wilt onderwijzen. En deze koning wil doen, nodig hebben en kennen en dienen. Heren, wij bidden u dat ook alle arbeid in het midden der gemeente daaraan dienstbaar mag zijn en daartoe gezegend mag worden. Dat er de volstrekte afhankelijkheid van u in dit werk mag worden beleefd en beoefend. Heren, wij bidden u dat u de kracht daarvoor schenken wilt, de liefde van het hart, de bewogenheid, iets van die bewogenheid van koning Jezus. Heer, wij bidden u in alle strijd die dat geeft, ook in het ambt, dat er toch ook bemoediging mag zijn. En dat er ook vruchten mogen worden gezien. Want Heere, dan kan het toch niet verborgen blijven als u hier wonderen doet in ons midden. Van bekering en vernieuwing, van bevrijding. Heere, geef dat wij er niet van zwijgen kunnen. Wij bidden u, wilt u bekering geven, waar de harten en de monden nog gesloten zijn. Wilt u vrijmoedigheid geven waar aarzeling is. Heere, wij bidden u, geeft u ons allen de leiding van uw Heilige Geest, ook in deze nieuwe week, als ieder weer zo zijn eigen taak zal mogen aanvatten. Heere, behoed ons voor de zonde. En geef dat wij bij alle dingen toch mogen vragen. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? Wat is tot eer van de koning der koningen en de Heere der heren? Wij bidden u, neem het zondige ook van deze dienst genadig weg. En mag dat ook bedekt worden door dat dure middelaarsbloed van uw eigen zoon. Heer, ontferm u over dit volk. Ga met ons straks weer, als we van hier zullen gaan. Gaat u met ons mee, Heere. En mogen we ook uw zegen ontvangen en meedragen op al onze wegen. Zie ons aan in Christus, vol ontferming. Amen. Gemeente, wij willen tot slot zingen van Psalm 126, daarvan het derde vers, 126:3, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Gemeente, ontvangt u allen de zegen van de Heere en gaat u dan heen in vrede. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.